Goedemiddag, leuk dat je kijkt allemaal. Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 18 januari. Ajax herstelt weer wat naar het check van gisteren. 777 staat er op het bord. En daar gaan we het over hebben. Onder andere over een aantal aandelen die natuurlijk met nieuws kwamen deze week. Waaronder onze eigen Justy Takeaway gaan we het over hebben. En doen we samen met natuurlijk onze vaste sidekick Albert Jellema. Daar staat hij rechts. En onze gast van vandaag, Erik Maurits van Trade Republic. Erik, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Even heel kort je mening over de beurs dit jaar. So far, we staan wat lager. Lukt allemaal niet zo makkelijk, hè?
Nee, we gaan nog niet heel lekker uit de startblokken. Gaan we natuurlijk de redenen gaan we denk ik nog over hebben. Maar de belangrijkste is denk ik dat iedereen toch zich afvraagt of de Fed en de ECB wel zo snel en zoveel gaan verlagen.
Ze draaien nog steeds om de rente.
Voorlopig wel. Tot die cijfers echt goed loskomen, dan is dat het
andere. Gaan we zien. Ja. Albert mee eens?
Zeker.
Kort en duidelijk. Zegt Albert, wat rustiger, een beetje korter graag. Dat is mooi. To the point. Gaan we het zo maar over hebben. We komen natuurlijk te spreken over Justy Takeaway, wat de cijfers had als een van de eerste cijfers deze week. Gaan we zo nader op in met Albert. Maar eerst jongens, laten we beginnen met de verbazing van de week. Erik, mag ik jou het spits laten afbijten? Ergens over verbaasd?
Ja, dat is eigenlijk al een paar dingen dit jaar. Dus eerst was er de Bitcoin ETF. Iedereen zei, nou als die komt, dan gaat er wat gebeuren. Er gebeurt niks.
Nee.
Toen kwam er de schikking van NN met de Woekerpolis.
Gebeurde ook niks.
Nee. En toen deze week Taiwan verkiezingen. Nou, als er daar iemand zou komen die Taiwan onafhankelijk wilde, dan zou er ook iets gebeuren. Er gebeurde ook niks. Dus vooralsnog is het jaar waarin eigenlijk alles al ingeprijsd is.
Ja. Wat kunnen we hiervan leren?
Nou ja, dat.
Wat er gebeurt niks.
Dit is famous last words worden dit. Maar ja. In ieder geval, er gebeurt niet altijd iets als je verwacht dat er iets gebeurt. Nee.
Het zou een beetje het jaar worden van de verkiezingen. Hè? Natuurlijk, eind van het jaar hebben we de verkiezingen in Amerika in november. 5 november hebben we ook nog de EU-verkiezingen.
Ja.
Taiwan-verkiezingen. Er werd best wel, ik had er zelf ook een artikel over geschreven. Natuurlijk, in de media gaan we de boel altijd een beetje ophitsen.
Ja.
Maar inderdaad, er was een non-event. Tot nog toe.
Misschien Amerikaanse verkiezingen. Misschien
hoe heet die nieuwe president non-event van Taiwan?
Kung Kwan Chang.
Hoe?
Lai Ching heet die.
Ja.
Lai Ching-hee.
Maar hij was al een beetje, want er was een filmpje van hem waar hij zat met zijn predecessor, zeg maar de vorige. En die zaten met z'n tweeën in de auto. En toen letterlijk zei die mevrouw, die is al eerder opgestapt, die zei van nou, nu geef ik het stuur aan jou. En toen zag je later in de video dat hij achter het stuur zat en zij ernaast. Dat was wel een mooie beeldspraak.
Ja.
Maar dat was natuurlijk best gedoe, want de Chinezen hadden gezegd van nou ja, als je kiest voor de bestaande partij, dan kies je eigenlijk voor oorlog. En als je kiest voor de KMT, dat is de andere partij, die heulen iets meer met de Chinezen, dan kies je voor vrede. En de Taiwanese kozen voor oorlog, 40% voor die oude partij.
Ja.
Maar er is niks gebeurd.
Nee, maar goed, je kan het ook weer nuanceren. Dus het is 40% dus niet meer dan de helft. Nee. En bovendien hebben ze niet de meerderheid in het parlement. Dus nee. je kan het op allerlei manieren kan je het interpreteren. Ja. En voorlopig heeft niemand zin in echt problemen, daar lijkt het. Dus voorlopig gebeurt er gelukkig niks.
Gebeurt helemaal niks.
Maar het kan stilte voor de storm zijn.
Zou kunnen. We gaan het zien. Albert, je hebt natuurlijk over heel veel dingen verbaasd deze week. Maar laten we eens eentje uitpikken. Twee.
Laat ik met de eerste beginnen dan. Dat is dat we hebben deze week, het is best koud, hè. En het sneeuwt hard. En we hebben dus ijs van alles en zo. Nou, ik verbaas me altijd weer over mijn kinderen.
Oh, oké.
Dan gaan ze naar school. En dan hebben ze gewoon van die korte sokjes aan op hun sneakertjes. De jas is open. Ik zeg handschoenen, muts. Hè? Kom op, even een beetje warm aankleden. En ze zijn de bocht nog niet om. Of die jas gaat alweer half open, muts gaat af. Dus dat is mijn persoonlijke verbazing van thuis. Dat je echt denkt van die kinderen, wat zou ik doen? Je hebt er geen grip meer op. Mijn jongste is vandaag 13 geworden trouwens. Dus dat is wel een mooie mijlpaal. Dus, ik verbaasde me net ook wel even. Ik riep Erik tegelijk bij dat Nico zit tijdens het werk spelletjes te spelen. Zo'n lingo.
Ja, ik speel elke dag een potje lingo.
Ja,
met een aantal jongens op internet. Ik heb me daarin gespecialiseerd. Ja. Want ik weet nu, je moet een aantal woorden invullen natuurlijk. Van 6 letters. En ik begin altijd
met lingo was 5, toch?
Ja, maar dit is 6. Dit
is voor gevorderde.
Ik begin altijd met het woord riante. Want daar zitten de 6 meest voorkomende letters van het alfabet in. R-I-A-N-T-E. En daarna doe ik omhuld. Dat zijn de volgende 6. Met een D.
En, je denkt er echt
en
over na.
Bakvis, dat zijn de volgende 4. En dan heb ik alles een beetje gehad. Want de Z, de W, noem maar op, X, Y, die komen nauwelijks voor. En zo probeer ik die andere jongens op internet af te troeven.
Ja, wij zaten te kijken. Erik en ik die zitten zo. Waarom tikt hij nou bakvis in? Dat kan helemaal niet.
Maar nu de B en de K, de V en de S, dat zijn zeg maar de 13e, 14e, 15e, 16e letter van het alfabet. Qua, als je kijkt naar woorden en hoe vaak het voorkomt.
Maar jouw strategie is nu bekend. Dus iedereen kan kopiëren.
Ja, nee, maar ik wilde wel iets anders verzinnen. Want het wordt een beetje saai toen op een gegeven moment.
Als je altijd wint.
Anders. Nou, ik win niet altijd. Ik sta dit jaar wel eerst. Ik hou het ook voor het eerst bij nu. Dus vermoeden dat het...
Een riante voorsprong.
Nou, ik sta wel op één. Zeker met vandaag erbij, want die was ik weer eerst.
Maar ik vind het wel mooi dat je er echt zo goed over nadenkt. Want dat had ik dan weer niet verwacht.
Nee.
Heeft me ook weer verbaasd.
Nee, maar als ik meedoe, wil ik ook winnen. Anders vind ik er weinig over gezegd. Ah. Ja, dat is mijn voetbal, Albert.
Ja. Ja, we moeten misschien nog een keer penalties gaan schieten. Dan kun je revanche nemen.
Ja, dat zullen we doen. Maar goed, nou, dat is een goede verbazing, Albert. Dat je nou verbaast, jongen. Dat is mooi. De beurs. Macro-economie. Erik, Albert. Veel macrocijfers deze week. Empire Steel in Amerika. Dat is zeg maar het producentenvertrouwen in Amerika viel een beetje tegen. Daarna kwamen de retail sales in Amerika. Die waren heel goed. Al met al zien we het effect op de rente. Het gaat dan op de rente. Dus zien we de rente langzaam maar zeker weer omhoog gaan. Ik herinner mij, Erik, van je laatste keer dat je was, dat jij al een klein beetje verbaasde over dat iedereen er zo makkelijk van uitging dat de rente maar omlaag zou gaan dit jaar. Is wat we nu zien, is dat een beetje de mensen toch een klein beetje, de analisten, een bakstel moeten halen?
Een beetje. En dat komt eigenlijk omdat inderdaad sommige van die cijfers toch niet aanleiding geven om 100% zeker te weten dat die rente verlaagd wordt. Maar ook omdat, en met name in Europa, een aantal mensen van de ECB hebben aangegeven dat de markt misschien ietsje te enthousiast is.
Ja.
Dus zowel Lagarde als Knot, als Leen, als de Oostenrijker. Toch aangegeven, nou, iedereen verwacht nu dat het in maart gaat gebeuren, maar misschien duurt het nog wel langer. En die Oostenrijker, Stolzberger of zoiets heet hij. Ja. Die had zelfs aangegeven, misschien zelfs nog helemaal niet dit jaar.
Maakt het zoveel uit als het nou in maart komt of in juni of in mei? Of
ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Maar wat wel uitmaakt is als het bij wijze van spreken helemaal niet gebeurt. Of als er minder renteverlagingen komen, dan worden ingeprijsd. Maar inderdaad, of het nou 3 maanden of zelfs 6 maanden later gebeurt. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit.
Nee. Want wat is nu de consensus? Want ik zat even het ook te lezen en ik zag dat het is nu natuurlijk nog 4%. En het ABN AMRO die ging uit van 2,75 eind 2024. En in juni de eerste verlaging.
Oké, okay, dat is wel echt ver. In Europa of in Amerika?
In Europa.
Oh, oké. Okay.
Ja. Dus,
Europa staan op 4, denk ik. 4, ECB? 4. Ja.
Krijg je nog steeds bij Trade Republic die 4% trouwens, of niet?
Ja. Ja, je krijgt bij Trade Republic tot 50.000 euro 4% rente. Nog steeds. Dus,
blijft dat zo als de rente op...
Dat blijft zo.
75
gaan? Als de rente omlaag gaat, gaat die rente omlaag. Ja. En er zit natuurlijk niks tussen. Dus wat dat betreft, voor de Trade Republic klanten is het gunstig als het langer duurt. Dus
hoe doen ze dat dan? Hebben ze een bankvergunning of zo?
Trade Republic heeft een bankvergunning, maar dit staat via partnerbanken zoals JP Morgan, staat het gewoon eigenlijk min of meer direct uit bij de ECB.
Ja. Alright. Even over die rente. Dan zijn er dit jaar natuurlijk ook verkiezingen. Had het net al even over. Is er eigenlijk een link of heeft het effect dat er verkiezingen zijn? Men zegt altijd van ja, als er verkiezingen zijn, dan gaan de presidenten, tenminste degene die het willen worden, gaan allerlei leuke dingen zeggen. Belasting op laag en
ja, dat is één. En ze zeggen ook dat de Fed in een verkiezingsjaar niet te veel risico's wil nemen. En vanuit dat licht lijkt het waarschijnlijk dat ze de rente gaan verlagen.
Ja.
Dus meestal zijn het wel goede jaren, verkiezingsjaren. Ook omdat de zittende president meestal niet al te veel gekke maatregelen doet. Of juist positieve maatregelen. Ja. En het draait vaak bij Amerikanen om de economie. Dus, maar Trump heeft al gezegd, vind ik dan wel weer geestig gevallen. Hij zegt van ja, de enige reden waarom nu die aandelenmarkt omhoog gaan, is omdat ik voorsta aan de polls. Dus zei ik al. Maar als ik het verlies, dan gaan we weer omlaag. Maar de economie is heel slecht. De beurs doet het goed, maar het komt eigenlijk ook door mij.
Ja. Ik denk als hij het redt tot november, dan gaat hij absoluut winnen.
Nou, dat is dus het punt. Waren er dus behalve Taiwan waren ook in Iowa verkiezingen voor de Republikeinse presidentskandidaat. En dat heeft hij echt zo dik gewonnen dat je er nu wel vanuit kan gaan. Nou ja, dat is misschien dat vroeg, maar het lijkt in ieder geval waarschijnlijk dat hij het gaat winnen. En dat zou weer kunnen betekenen dat hij het ook in november gaat winnen. En dat is natuurlijk wel de vraag wat dat dan doet met de beurs.
Ja. Je zag dat hij, want ik had dat filmpje ook van gezien, dat hij 91 rechtszaken of zo tegen zich had.
Ja.
En dat hij ook na de verkiezingsspeech, dat hij in zijn auto gelijk weer naar de rechtbank ging.
Misschien wel in scène gezet. Hè,
dat, ja, maar dat is voor, als er zoveel zijn. Kijk, als je nul verkiezingsrechtszaak tegen je hebt, dan is het... Oh, dus, maar als je er al 91, 80 of 114 zijn, dan maakt het allemaal niet meer uit.
Nee. Maar het zou wel goed nieuws zijn voor de Oekraïne-oorlog. Want hij heeft gezegd van, als ik president word, dan het eerste wat ik doe, ik ga 2 telefoontjes plegen. Eerst naar Poetin en daarna naar Zelensky. En dan ga ik precies zeggen wat ze moeten doen. En een dag later is het over.
Ja, nou dat is het positieve scenario. Maar ja. Daar maak ik me eerlijk gezegd wel een klein beetje zorgen over. Maar om het op aandelen te houden. Hij heeft nog dat kansloze Truth Social. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Ja,
dat
ja,
is
ja,
eigenlijk zijn antwoord op Twitter of X.
Oh, die SPAC.
Ja, en het moederbedrijf is Digital World. Mm-hmm. Nou, dat ging hard omhoog bijvoorbeeld deze week. Verder denk
ik, deze week weer.
Ja, dus dat is nog één ding. Het andere is, hij zal waarschijnlijk, als hij aan de macht komt, inderdaad weer dingen versoepelen voor rijke mensen. Voor banken is het waarschijnlijk gunstig. Weet je, dat soort bedrijven, die zouden kunnen profiteren als hij het wint.
En nog slecht nieuws voor de Chinezen, zou ik denken.
Nou, volgens mij maakt dat niet zoveel uit. Want het zijn eigenlijk maar 2 dingen waar Biden en Trump een beetje hetzelfde in zijn, wat mij betreft. Ja, 1 is ten opzichte van China. Namelijk dat ze al die restricties en et cetera, et cetera. En het andere is ten aanzien van overheidsuitgaven. Of in ieder geval de schuld. Dus Biden geeft heel veel uit. En Trump die wil minder belasting. Dus uiteindelijk per saldo...
Trump is de king of debt, heeft hij zichzelf ook altijd genoemd. Dus ja. die wil het liefst alleen maar lenen.
Lenen en hij wil minder belastingen. Ja. Dus dan gaan er ook minder inkomsten. Dus daar zijn ze in ieder geval met elkaar over.
En dan moet de rente weer omhoog als hij meer wil lenen.
Theoretisch wel. Theoretisch wel.
Ja. Dan zet hij de vet onder druk, zet hij daar een ander mannetje neer en zegt hij gewoon rente verlagen met die...
Nee, de rente moet omhoog, maar het is wel prettig als die juist laag is dan.
Ja, dus nee, dat is prettig als die laag is. Ja.
Even over China, die noemde je net, Erik. De Chinese cijfers kwamen uit deze week. De groei kwam iets boven de verwachting uit, zoals eigenlijk altijd. Dus de verwachting was dat die hoger dan de verwachting was, maar dat verwachten we ook.
Dat is een beetje met cijfers doen ook altijd. Dat is elk jaar weer.
Je hebt daar toen zo'n staartje van gemaakt, toch? Van als het hoger is dan de verwachtingen, dan dit en dan dat.
Ja, ja.
Hoe moeten we dit dan interpreteren?
Ja, het is te complex langs wel psychologisch. Maar in ieder geval, we verwachten iets en we weten eigenlijk al dat het hoger is dan we verwachten.
Ja.
Zo ook de Chinese groei. De groeicijfers die 5,2% waren. Ja, op zich kan je zeggen is heel hoog, maar het is wel het laagste sinds jaren. In ieder geval corona niet meegerekend. Dus het is toch niet genoeg om alle scepticis over de vastgoed en andere economische problemen, terugval van de bevolkingsgroei, noem maar op. Dus het ziet er nog even niet heel positief uit wat mij betreft.
Ja, Albert is ook nooit zo positief over Chinese aandelen. Toch Albert?
Nou, nee, ik heb eerlijk gezegd geen mening over Chinese aandelen. Dus dat kan ook.
Nee, maar een investable.
Ja, maar dat komt omdat je wil vertrouwen hebben in wat er gerapporteerd wordt. Je wil een overheid hebben die niet bepaalde bedrijfsmodellen gedeeltelijk in één keer kan kapotmaken in één simpele opmerking. Dus ja, waarom denk ik dat er zoveel kapitaal weggaat uit een land als China, als beleggers? En je kunt zeggen, het is een gouden kans, want die aandelen lijken spotgekoop. Ze lijken elke dag wat goedkoper.
Ja.
Maar ja, kijk, er was laatst met Tencent dat er in één keer kwam een limiet met die spelletjes. Hè, dat kwam overnight, stonden die aandelen weer heel hard onderuit. En ik zeg niet dat je bedrijven heel makkelijk kunt voorspellen. Alleen, er is hier A, een overheid die bijzondere acties kan ondernemen, waarbij je in één keer gewoon buitenspel wordt gezet. En de tweede is van, ja, je wil met je governance, als je in een bedrijf legt, een bepaalde gevoel hebben dat de betrouwbaarheid in ieder geval enigszins aanwezig is. En ik denk juist door die 2 oorzaken, plus dat, nou, wat je hoort is dat heel veel bedrijven natuurlijk uit China richting landen als India vertrekken, juist heel veel herallocatie. Dan de vergrijzing in China.
Krimpende bevolking.
Krimpende bevolking, vastgoed. Dus hoe krijg je als belegger nou een heel goed beeld van die ondernemingen? En waar het voor de uitzending er ook nog over voorspellen is heel moeilijk. Maar misschien is een Chinees bedrijf enigszins voorspellen nog wel veel moeilijker. En dan is de vraag van, ja, heb je daar dan zo heel veel te zoeken als belegger op dit moment? En de reden, het is spotgekoop en het moet een keer gaan bouncen. Ja, dat is een beetje een zwak argument, denk ik. En dan wordt de parallel natuurlijk wel eens getrokken met Japan. Ja, dat staat nu op een all-time high. Ja. Hij heeft natuurlijk ook. Dat heeft heel lang geduurd. En ik zeg
volgens mij zijn ze. Nog niet helemaal. Maar ze staan op het hoogste niveau sinds 35 jaar.
Ja, ik denk dat de dividende meter. Hij stond toen op 40.000.
India staat op een all-time high.
Ja, India.
Dus dat is een beetje waar je het ook al over had.
Ik vind China gewoon. En ik snap wel de. Want we hebben op dit moment heel veel jongeren die hier hebben gesolliciteerd op onze studentbaan, zeg maar, die wij hebben aangeboden. Nee, maar het grappige is dat heel veel van die jongeren beleggen in China. Dat was een verbazing dat je denkt. Ik denk iedereen van die jongeren die zit in US tech.
Bitcoin. Bitcoin.
Ja, crypto of US tech. Alleen best wel veel die zeg maar ook wel Nederlandse aandelen bezitten. En we hoorden ook een paar keer Chinese aandelen. Dat ik ook denk van nou, dat zag ik niet aankomen.
Alibaba, Baidu, dat zijn best bekende namen. Bij de jongere beleggers.
De Chinese Google en dan drie keer zo goedkoop. Ja, het is makkelijk.
Spreekt wel tot de verbeelding natuurlijk.
Alleen ik zeg niet dat je er niet in moet beleggen. Alleen, ik zeg alleen dat ik er niet in beleg.
Ja, Baidu had trouwens ook zo'n geheim.
Het lijkt goedkoop.
Daarvan werd bekend, dat had iemand geschreven, dat AI-model van hun, dat gebruikt werd door het Chinese leger. Ja. En toen ging ook gelijk die koers 10% omlaag, omdat ze bang waren dat Amerikanen dan zeggen van, nou, dan draaien we Baidu de nek om.
Ja.
Dus daar zie ik wel wat, dat klopt. En daar hebben we mee te leven als Chinezen. Gelukkig is dat bij de Nederlandse aandeel niet zo. En nou, dames en heren, kijken. Albert, laten we beginnen met Just Eat Takeaway. Ja. Deze week de cijfers. Uiteindelijk de koers wel weer opgeveerd vandaag. Gisteren niet echt ging het erin. Ook de begin van de week ging het er behoorlijk in. Een beetje afdronk van de hele toestand.
Ja. Laten we beginnen met de negatieve punten. Het aantal orders wat ze hadden binnengehaald, dat schoot 6 miljoen stuks tekort. Hè? Dat is in plaats van 229 miljoen verwacht, kwamen ze uit op 223 miljoen. Dus dat was best wel een stevige. Dan de transactiewaarde van al die orders, dat kwam 78 miljoen te laag. Dat was maar 1%. Dus oftewel, ze hebben wel meer hoogwaardige orders binnen weten te houden. Maar wel beneden de verwachting. Bijzonder is dat ondanks dat ze zo tekort schoten, dat ze de winstgevendheid, en dan moeten we natuurlijk wel de kanttekening maken, het is de adjusted. En die is 320 miljoen, dat was beter dan verwacht. Ze hebben ook gezegd dat hun vrije kaststroom in de tweede helft van vorig jaar positief was. En dat is wel een belangrijk teken, want er wordt natuurlijk heel veel verbrand. En dit is eigenlijk het eerste bedrijf in die sector die naast een DoorDash die vrije kaststroom positief wordt. Dus dat is heel positief.
De achterdeur is dicht.
Maar wat mij een klein beetje tegenviel, was eigenlijk de zogenaamde sequentiële verbetering. Dus als je kijkt naar kwartaal 1 jaar op jaar, kwartaal 2 jaar op jaar, 3 en 4. Dan had ik in kwartaal 4 nog steeds wel een kleine krimp bijvoorbeeld in Noord-Europa en in de UK verwacht. Maar iets minder dan wat er nu staat. Dus dat was voor mij een lichte tegenvaller. Maar aan de andere kant een hele positieve attitude in de call, waarbij eigenlijk op dit moment lijkt het erop dat je hebt een aantal dingen. De kost per order moet nog verder omhoog. Ze hebben nog steeds 7 IT-platformen, dus nog veel te doen op kosten.
Omlaag.
Ja.
Je zei omhoog.
Ja, sorry. Ik ben ook oud.
Hopelijk gisteren zei ze het niet.
Ja. Nou, het tweede is dat de boodschappen en advertising revenues, dat is iets wat echt nog wel heel veel kan gaan toevoegen. En zeker advertising is natuurlijk hoge marge business als je dat toe doet. En dat is nu 1% van de GTV. Andere wat gezegd is dat de M&A-activiteit in de sector verwacht wordt, dat er dit jaar wel best wel veel zou kunnen gebeuren. En dan eigenlijk nog steeds de grootste trigger voor dit bedrijf. En je durft na anderhalf jaar die verhalen niet meer te geloven dat het Grubhub ooit verkocht kan worden. Alleen ja, de fee caps, $100 miljoen kost dat. Daar werd eerst van gezegd dat het eind vorig jaar zou moeten verdwijnen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Maar iedereen verwacht het nog steeds wel. Ja. En dat zou denk ik wel de ultieme trigger zijn. Plus de route naar oddergroei. Want als je je odders laat groeien in Noord-Europa en in de UK. Nou even om een beeld te schetsen. Stel je zou 1 miljard aan bruto transactiewaarde toevoegen. Dan pak je een commissie daarop van 20-25%. Alleen je kosten nemen marginaal toe. Ja, dus de delta in je winstgevendheid is heel hoog.
En waarom zouden die orders omhoog gaan?
Nou, dat is heel simpel. Wij met elkaar besteden allemaal af en toe wat meer. En
zoals Jitse ooit zei, je kunt 365 dagen drie keer per dag wat bestellen.
Maar dat doen we blijkbaar niet, want die orders lopen terug. Dus ja.
Dat is logisch, want we hebben in corona hebben we een enorme explosie gezien.
Ja.
En die loopt er nu uit. En we zitten nu denk ik op een genormaliseerd niveau. Maar als je bijvoorbeeld Duitsland hebt, de penetratie van de mensen die daar bestelt.
Mm-hmm.
Als je dat vergelijkt met Nederland of op de UK, dan zit je nog maar op de helft. Dus als diezelfde trend zich voortzet in zo'n land, dan heb je nog een verdubbeling potentieel, ja, puur qua uiteindelijke markt. En dat is het. En het tweede, kijk, naast het aantal orders heb je ook dat er steeds meer besteld wordt. Het aantal boodschappen wat wordt meegenomen en die ordermandjes zijn nog veel groter, dat neemt ook toe. Dus er is denk ik nog wel heel veel groeipotentieel. Ze moeten dat nu wel eens een keer weer gaan bewijzen.
Ja. Wat ik wel apart vind is net die, als we het hebben over die fee caps, als je daar goed over nadenkt, we hadden het net over de Chinese overheid, hè, die rare dingen doet. De Amerikaanse overheid doet denk ik ook rare dingen. Want die fee caps slaat toch helemaal nergens op. Dat is toen ingesteld in coronatijd.
De
mensen zaten thuis, die mochten niet al te veel betalen, terwijl mensen hielden heel veel geld over. En toen was corona voorbij en hebben ze gewoon gezegd, nou, we laten die maatregel die laten we gewoon staan.
Maar die maatregel, daar is een rechtszaak gaat erover, toch? Maar hebben ze die nou al gewonnen? Of
hebben mij loopt dat nu.
De eerste instantie hebben ze gewonnen.
Ja, precies.
En dus het was, en dat is al best lang geleden. Ja. En daarop was er de verwachting. Nou, nu gaan we met elkaar in gesprek om te settelen, zeg maar.
Ja. Ja.
En niet eens dat die voedselbezorgbedrijven een schadevergoeding willen. Ze willen gewoon dat die dingen verdwijnen. Dus er werd verwacht van, nou, dan komen we nu wel snel tot een akkoord. En zoals Groen zelf zei, er zijn twee routes nu. Of we bereiken die settlement. Ja, en de andere is dat die rechtszaak dus doorgaat en dat er een schadebepaling moet plaatsvinden. Want ja, we hebben in de eerste instantie hebben we gewonnen.
Ja.
Alleen dat willen ze niet. Er moet er wel wat gegeven worden door de staat New York op dat andere gebied. Er zou
veel geld uit kunnen komen voor partijen als die.
Dat willen ze helemaal niet. Ze willen gewoon dat ze weggaan.
Het droomscenario is natuurlijk dat duidelijk wordt. Dus de Grubhub verkopen en dan kan je weer.
Grubhub verkopen, heeft hij daar iets over gezegd?
Nou ja, kijk, hij herhaalt elke keer hetzelfde, dat er actieve gesprekken zijn met meerdere geïnteresseerden. Alleen het is heel simpel. Die fee caps kosten 100 miljoen. Dus zijn die er niet?
Ja.
En je zou zeggen, nou, dat is dan 5 keer waard, whatever, extra.
Ja. Ja,
heb je het over een delta van 500 miljoen? Nou, dan kun je zeggen, dat was toen de koers op 100 stond niet relevant. Maar met een market cap van 3 miljard is 500 miljoen heel veel geld.
Ja, geld.
Dus ja, ik snap ook wel dat je denkt van ja. En er werd wel gezegd, van, kun je er dan niet een deal mee maken? We betalen nu, ik noem maar wat, A. En als die fee caps eraf gaat, betaal je nog een keer B. Nou ja, dat wil niemand.
Ja.
Okay. Dus, maar het is wel de ultieme trigger.
Uiteindelijk, dus, alles afgewogen, plussen, minnen.
Nou, neutraal.
Kijk, een beetje bedenkelijk
hier. Ik stem op hold.
Laat ik zo zeggen, kijk.
Laf als je het niet weet.
Altijd hold.
Nee, maar de update was niet meer dan oké.
Wij zeggen van bijvoorbeeld, het volgende onderwerp is Ahold. En dan zeggen we altijd, Ahold is E-Hold. Maar inmiddels is het aandeel best wel gezakt. Misschien wel leuk om dat even eerst even te doen. We hadden een lezersvraag. We krijgen wel heel veel vragen opgestuurd. Maar af en toe wel leuk om er eentje mee te nemen hier. Iemand zei van, die koersdoelen van de Bitcoin, die maken jullie af en toe belachelijk. Hij bedoelt dat niet verkeerd, maar dat staat, soms zeggen ze 100.000, 200.000 of een miljoen, weet je wel. Hij zegt, maar bij aandelen, dan geven mensen ook vaak adviezen af en koersdoelen. En die worden ook niet altijd gehaald of altijd niet gehaald. Hoe kijken jullie daar tegenaan eigenlijk? Die koersdoelen, wat moet je daarbij als particulier belegger? Bijvoorbeeld, Just Eat kunnen we zeggen, daar is het gemiddelde koersdoel 30 euro volgens mij. Of onze site staat 22 euro, maar dat zijn ook wel partijen ABN die volgens mij 30 euro staan. Ik ken nog een paar aandelen waar het echt een stuk hoger is dan de huidige koers. Hè? Wat moet een belegger daarmee?
Dat vind ik een hele terechte vraag. Ik denk vrij weinig. Volgens mij blijkt wel uit onderzoek na onderzoek dat die koersdoelen niet echt heel veel waarde hebben. Dus in veel gevallen zie je dat de koers naar buiten komt en dan komt er al even een effect.
Ja.
Maar verder, Kijk naar Just Eat Takeaway. Ik bedoel, dat staat al jaren gemiddeld genomen op een buy met hogere doelen dan het aandeel staat.
Ja, als je nou even kijkt naar deze week bijvoorbeeld, wat er allemaal langsgekomen is. We komen zo even te spreken over Ahold. Die kreeg vandaag een downgrade. Nou, 50 cent eraf. Wat hadden we gisteren, Albert? Een of andere aandeel wat ook Adyen bijvoorbeeld, door Goldman Sachs. Die kwam met een koersdoel van 1600, ging het van 11 nog wat naar boven de 1200. Nu staat er weer 1150. Dus het heeft vaak een eenmalig effect.
Ja.
En loopt er dan een paar dagen later weer uit.
Ja, maar het is hetzelfde als met voetballers. Je hebt goede voetballers en je hebt slechte voetballers. Met de analisten. Het is hetzelfde met analisten. Je hebt een aantal hele goede analisten, waarbij je zeker naar hun koersdoelen en hun waarderingsmodellen moet gaan kijken. Ja. Maar je hebt ook een heleboel analisten, die kijken gewoon naar de koers en die doen dan plus of 10 min procent.
Achter de koers aan analyseren.
Dus, kijk, als jij geen toegang hebt tot die research. Ja. En als jij geen toegang hebt, en als kijk, er zijn zelfs speciale modellen waarbij analisten beoordeeld worden op hun taxaties, zeg maar. En ook beoordeeld worden op hun buy, sell, hold, et cetera. Nou, het klopt dat je kunt niet, als je een koersdoel ziet, kun je wel zeggen van, nou, koersdoel is 20. Maar het hangt nogal ervan af wie het zegt. En het is met alles zo. Je kunt daar niet één algemeen ding over zeggen. Dat verschilt gewoon heel erg.
En het advies wat ze geven, hangt dat vast aan het koersdoel? Bijvoorbeeld, stel dat de koers in de buurt komt, moet je dan het advies veranderen?
Ja,
of moet je koersdoel veranderen?
Vind ik wel, maar dat gebeurt niet altijd.
Er zijn allemaal andere regels voor.
Je hebt sommigen die staan nog op buy, terwijl hun koersdoel een euro onder de huidige koers ligt.
Dat was laatst, en voor mij is hij nu mee gestopt, die man. Maar dat was een analist en die volgde Wolders Kluwer. En die had het al op cel gezet op 28 euro. Zo. Het aandeel liep op naar 130 uiteindelijk. En die liet het de hele tijd op cel staan, maar wel iedere keer zijn koersdoel omhoog. Zodat hij uiteindelijk nog maar 18 euro scheef zat.
En toen heeft hij op
een manier.
Ja.
En toen is hij ontslagen.
Nee, ja, kijk, wat ik eigenlijk interessanter vind, is niet zozeer het koersdoel, maar de redenen die analisten aangeven.
Absolutely.
En de visie die ze hebben en waarom ze het een goed bedrijf vinden of niet. Dat is eigenlijk veel interessanter. Ja. Maar dat expliciete koersdoel, daar zou ik eerlijk gezegd niet zoveel mee doen. Nee,
dat is ook een beetje mijn insteek. Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar bepaalde triggers of iets wat het aandeel op die plaats houdt. Of wat het naar een ander niveau zou kunnen brengen.
Ja.
Wat is nou eigenlijk het thema bij dat aandeel? Waar draait het om?
Maar zelfs die analist waar je net grapje over maakte, van Wolters Kluwer, zeg maar. Ja. Die altijd die cel heeft. Dan zou het nog steeds wel interessant zijn om zijn rapportje te lezen.
Ja.
Waarom hij dat altijd zegt.
Ja. Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Iets als iedereen erover eens is dat iets omhoog kan. En er is eentje met een cel.
Ja.
Dan goed om uit te zoeken wat hij nou precies, waarom hij dat heeft.
En dat eerste effect komt natuurlijk van niet zozeer omdat hij dan, die analist, hij of zij gelijk heeft. Maar omdat er mensen kopen op basis van die analyse. Maar dat zegt natuurlijk niet of die fundamentele analyse klopt. Maar het is gewoon een koopgolf van die desbetreffende zakenbank
dat klopt ook.
En haar klanten.
Maar dat zie je ook vaak. Hè? Bijvoorbeeld vandaag UBS zegt van we halen Ahold van de kooplijst. Dan gaan alle klantjes van UBS die zeggen, oh, ik doe mijn Ahold eruit.
Ja,
en dan sta je 60% lager. Of cent lager. En je denkt, de kopers maar niet. Nou, ik wacht even, want er ligt op behoorlijk onder druk. Ik kijk morgen wel even.
Ja, maar zijn ook
dat is allemaal korte termijn huis natuurlijk.
Ja. Dus bijvoorbeeld, je hebt ook veel van sell-side, sales. Die runnen ook een eigen zogenaamde alpha-portfolio.
Dus je hebt goed om uitleggen wat buy-side en sell-side is.
En alpha. En portfolio.
Ja. Okay.
wij gaan ondertussen even door.
Gaan jullie maar even koffie drinken?
We gaan even drinken.
Ja, sorry. Ja, excuus.
Dry January. Sell-side zijn de analisten die...
Nee, kijk, buy-side is misschien wel makkelijker. Dat zijn zogenaamde vermogensbeheerder en die hebben in-huis analisten.
Oh ja.
En dat is informatie die blijft in de kern in-huis.
Ja.
Dan heb jij sell-side analisten en die publiceren rapporten voor institutionele beleggers. Met het idee dat die institutionele beleggers dan een bepaalde vergoeding betalen om die rapporten te mogen ontvangen. En dat zijn vergoedingen die kan lopen van 5 tot misschien wel 100.000 euro.
Kunnen wij dat niet doen?
Nee, daarvoor moet jij MiFID compliant of zoiets zijn. Okay. Dus geregistreerd, dus dat kan niet.
Geen enkele bewijs compliant.
Ik leg straks MiFID uit.
Dus, leg je... Ja, fuck. Maar wat gebeurt er dus?
MiFID.
Riant.
Vaak zijn bijvoorbeeld hedge funds, die willen heel graag weten. Kijk,
hedge funds?
Een hedge fund. Een grote belegger.
Ik gaf een keer een cursus over opties. Nee, over
optie?
Over bij Nationaal Nederland. En toen moest ik een optie uitleggen. Zeg, optie op een aandeel. En juffrouw de vinger op. Wat is een aandeel?
Ja.
Soms moet je het heel goed uitleggen. Ja. Albert, ga verder.
Sorry. Ja, waar was ik? Nee, maar heb je een grote belegger. En die zegt tegen die partij die je research schrijft, zegt van, nou, ik wil gewoon dat jij standaard een systeempje bijhoudt met je drie beste keuzes op dit moment en je drie slechte keuzes. En wij volgen die drie keuzes, long en short, die drie die omhoog kunnen en omlaag kunnen.
De prestaties worden gemonitord.
Nee, ze stoppen er gewoon blind geld in.
Ah, oké. Okay.
Ja, dat gaat gewoon met miljarden. Dus Marshall Wace bijvoorbeeld, die heeft gewoon een heel groot gedeelte van die portfolio. Dat wordt geallockeerd aan die mandjes die dus die analisten schrijven.
Ja.
En dat wordt gewoon blind gevolgd met een heel groot bedrag. En het bedrag wat dan die banken weer ontvangen, dat hangt af van de prestaties van dat mandje.
Okay.
Dus als Ahold bijvoorbeeld op het kooplijstje stond in die systemen en er bij iedereen van nu uitgehaald wordt, dan triggert dat automatisch ook orders.
Ja. Oh, op die manier. Ja.
Volgende dus, onderwerp. Ik kan er één keer uitleggen.
Nee. Waarom vertelde je dit ook alweer aan?
Ja, nee, toen ik er aan begon, dacht ik.
Serieus aan. Het is een heel serieuze podcast. Ja. Okay. Anders dan.
Ja.
Oké, Albert, bedankt.
Ja, ik ga weg. Tot morgen.
Ik wil het nog even hebben op ETF's, nu Erik toch hier is. Want Erik is toch een beetje de man van de ETF's. Erik, ik heb vandaag een artikel geschreven en ik weet zelf nog niet eens wat ik er echt van vind. Maar
van het artikel.
Het viel mij op dat de wereld ETF, hè, ik keek bij een broker, bij de Giro geloof ik, en daar stonden de 10 grootste asset classes waar mensen geld in hebben. Nou, zijn heel veel mensen beleggen tegenwoordig in ETF's. Dat denk ik ook heel verstandig. En dan staat die MSCI World ETF, die wordt door verschillende partijen wordt die uitgegeven. Die staat bij de eerste 5 zijn die wereld ETF's of S&P 500 ETF's. Nou, die wereld ETF, die zit voor 70% in Amerika.
Ja.
Dus nu vraag ik me af, hè, heel veel mensen die beleggen maandelijks, die kopen dus elke maand kopen ze Apple, Microsoft, Nvidia en noem het hele zwikje maar op.
Ja,
nee, is dat wel zo verstandig?
Je hebt bij Trade Republic natuurlijk ook heel veel mensen die periodiek beleggen. Mm-hmm. En die MSCI World is inderdaad ook daar de populairste ETF. En simpelweg omdat op dit moment Amerikaanse bedrijven qua market cap het grootste zijn, zit inderdaad 60-70% van die MSCI zit in Amerika. En of dat verstandig is, tot nu toe wel.
Ja.
Tot
nu toe als je het niet doet, doe je niet mee. Want je hebt ook een ander effect. Omdat iedereen dat doet, gaan die bedrijven ook het hardst omhoog. Dan gaat het meeste geld naartoe.
Ja, precies. Maar uiteindelijk is het effect van ETF's, dat wordt wel eens gezegd, is het dan niet gevaarlijk? Maar volgens mij is het 10% is ETF's nog, zoiets.
Sorry,
10% van het totale uitstaande kapitaal zit
in ETF's. Oh, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar dat is wel heel veel,
maar het is niet zo dat het daarmee alles zegt. Maar dan nog heb je, als je in de, wat is Apple in de S&P 500? Nou, een paar procent.
Heel groot.
Ja, ja, maar dat vergeleken met de gemiddelde aandelenportefeuille van sommige mensen die 20 aandelen hebben, heb je dan nog steeds best wel een spreiding. En het punt is dat je natuurlijk niet weet of Apple het goed blijft doen of niet. Of Microsoft. Bijvoorbeeld Microsoft, als je misschien zelf dat aandeel had gekocht of Apple 20 jaar geleden, geluksvogel, dan had je waarschijnlijk emotioneel gezien allang op een gegeven moment winst genomen. Terwijl als je in die index blijft zitten, dan blijf je meedoen.
Ja.
Dus ja, of het op dit moment verstandig is, weet ik niet. Maar de afgelopen jaren was het wel een goed verhaal.
Ja. Oké, okay, is duidelijk. Albert, als je nou kijkt, want we hebben het ook vaak over de small caps, hè, die blijven echt achter. Dat zie je met name het afgelopen jaar was dat zo. Dat komt waarschijnlijk ook een beetje hierdoor, omdat toch heel veel mensen beleggen via ETF's, gaat naar de grotere aandelen. Dus daar komt het meeste geld terecht, blijven veel aandelen achter. Biedt dit niet extra kansen voor beleggers om juist een beetje een beetje stockpicking te doen, zeg maar, in die kleinere aandelen?
Nou, dat is een hele, denk ik, ingewikkelde vraag. Omdat je ziet nu bijvoorbeeld de AMX dit jaar, hè, de middelgrote bedrijf in Nederland, om dat dan even als leidraadje te nemen, die staat alweer min 5%.
Ja.
Dus daar is het alweer best wel hard afgegaan. En kijk, misschien is het niet eens gelieerd aan ETF's, maar heel veel ook grote institutionele beleggers, die beleggen eigenlijk niet meer zo snel in een bedrijf met een marktkapitalisatie onder de 500 miljoen. Dus de interesse inderdaad in mid- of small caps, ja, die is wel, laat ik zeggen, in mijn ogen is die minder geworden. Dan kun je zeggen dat leidt tot meer, verkeerde prijsvorming, hè? Omdat er gewoon minder interesse is. En je ziet ook heel veel bedrijven die hebben bijna geen analisten meer die het heel nauwgezet volgen. Maar er is natuurlijk, behalve een beurzenexit, op wat voor manier keren die beleggers wel weer terug naar die aandelen. Want je kunt zeggen van het waarderingsgat, hè, dat, maar pakken we de Russell 2000 bijvoorbeeld. Hè, dan zegt men dat het waarderingsgat tussen hè, de S&P 500 en de Russell op EV/EBITDA, dat dat gat nou, weer
historisch
het,
groot is.
Historisch groot is. Ja. Alleen dat is niet een reden waarom die ene het dan weer beter gaat doen dan die ander. Want dat is ja, puur statistiek. En, ja. En ETF spelen misschien ook wel een rolletje of rol. Maar ook het feit dat gewoon focus van beleggers op liquide grote aandelen, voor mijn gevoel, veel groter is geworden.
Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk ook ETF's op de Russell 2000. Ja, dus zeker. Er zijn ook ETF's op small caps. Ja. En de reden
ja, dat gaat
minder natuurlijk procentueel.
Dat zul je ook zien bij jou.
Ja.
De Trading Public, ja. Dat de meeste mensen toch die willen. Die, dat is ook logisch, hè? Die willen een brede spreiding. Dus die precies. Komen de wereldindex.
En de andere reden, als je specifiek naar Amerika kijkt, is dat die Amerikaanse small caps, die hebben er echt last van, dat die rente zo hoog is. Ja. Kleine bedrijven hebben ja, veel meer financiering aan te trekken. Ja. Amerikaanse kleine bedrijven hebben ook minder lang vooruit gefinancierd. Dus die grote ja. bedrijven hebben vaak leningen en die zijn ja. goed gefinancierd.
Ja.
Er was ook nog een recessievrees. Nou, dat hakt er harder in. En Amerikaanse small cap zit vrij veel biotech bij. En dat heeft het ook niet zo goed gedaan. Ja. Dus, en minder AI, wat het thema was vorig jaar. Dus al met al zijn er best wel ook een soort van fundamentele redenen waarom het achter is gebleven. Ja. Maar dat zou dus ook kunnen zijn, omdat de rente nu omlaag gaat en de markt prijst in dat er misschien een zachte landing komt, zou het best kunnen zijn dat die small caps het weer beter gaan.
Nou, het zal wel een keer tijd worden. Alleen het begin van het jaar is nog niet zoveel belovend. Nee. Maar Erik, nou, misschien nog wel ETF's. Hè? Want Nico zegt net ook hè, van ETF's. Hè? Breed gespreide mandjes met veel aandelen. En nu zie je ook wel veel ETF's komen die zeg maar heel gefocust zijn, zeg maar.
Of laten we zeggen één crypto of zo. Ja, dat soort dingen.
Eén crypto is het meest extreme voorbeeld. Ja. Maar natuurlijk ook best wel veel op een kleine sector of kleine industrie, zeg maar. Met 10 aandelen specifiek in een sectortje, zodat je dat kunt spelen. Zelf heb ik altijd zoiets van, maar dat is meer misschien voor de bühne een discussie, maar dat ETF's hè, breed gespreid, stabiel, verantwoord beleggen, dat het een beetje toch...
Hè? Ja, dat hoeft niet. Kijk, de naam ETF is gewoon Exchange Traded Fund. Dus dat is gewoon een legal wrapper. Mm-hmm. En daar kan je van alles insteken. En het is natuurlijk begonnen met de bredere S&P, Spider ETF's, weet ik van wat.
Google.
En nu is het... Je hebt ook gewoon eigenlijk actief beheerde ETF's van Cathie Wood.
Smart ETF.
Ja, precies. Voordeel ten opzichte van beleggingsfondsen wel, is dat het beter meer liquide is. Mm-hmm. En dat de fees wel lager zijn dan een beleggingsfonds. Mm-hmm. Maar in zijn algemeenheid blijven de basis de beste ETF's voor een portefeuille waar je het op zou moeten bouwen. Noemen ze vaak ook core ETF's. Dat zijn MSCI World, S&P. Ja. En die zijn vaak met lage fees breed gespreid. Maar je moet wel even opletten. Het woord ETF staat in ieder geval niet meer voor per definitie breed gespreid of lage kosten. Dus je moet even je huiswerk doen.
Ja.
Maar de basis en de meest populaire ETF's zijn nog steeds MSCI World, die Spider, die 0,03% maar fee heeft.
Ja, daar zit gewoon, voor mij zit die Spider zit 480 miljard in.
Er zit echt heel veel in. Het
is echt heel groot. En die twee daarna, dat zijn ook S&P 500 en Amerikaanse, zo'n Amerikaanse ETF's zit ook echt...
Vanguard.
Ja, precies.
Geld, ja. En die zijn echt extreem lage kosten, want die Vanguard is voor mij al 0,07 of zoiets.
Ja.
Is echt heel goedkoop.
Precies. Dus je moet wel even daar moet je op letten. Dus je moet niet per definitie denken, oh, het is een ETF, dus het is breed gespreid en goedkoop.
Nee.
Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. En het leuke is wel dat je sommige van die thema's die anders best moeilijk toegankelijk zijn, of je moet je huiswerk doen, weet je, noem maar wat, zonne-energie of bepaalde biotech onderwerpen. Ja, dan heb je in ieder geval een soort mandje. En in ieder geval een beetje spreiding binnen zo'n thema. Ja. Maar dat vind ik wel voor de marge. Ik bedoel, de hoofdmoot zou moeten zijn die grote, goedkope, breed gespreide ETF's.
Oké, goed. Gaan we van hele goedkope dingen naar hele dure dingen. LVMH, daar hebben we een groot artikel over deze week op onze site, Dit Ding in het Magazine. Mensen die lid zijn kunnen dat nu al lezen. Ja, best wel een beetje hoe ik daarop kwam. Ik kreeg een koopadvies van iemand. Dat heeft ook wel met die ETF's te maken. LVMH is natuurlijk een van de grootste Europese bedrijven. Zit ook in al die mandjes. Wordt automatisch gekocht. Men zegt altijd van ja, is een fantastisch bedrijf. Mooie metrics, altijd goed gegaan. Maar heel eerlijk, als je een beetje kijkt naar die grafiek. Je ziet op internet wel eens van die mensen die proberen je een beetje bang te maken met van die grafiek van omhoog, omhoog, omhoog. En dan kom je zeg maar heel hoog. En dan ga je ook wel heel hard omlaag.
Euforie.
Daar lijkt het wel een beetje op. Hoe noem je die?
Ja, nee, dat je euforisch raakt, toch?
Euforisch, ja. En dan gaat het omlaag en dan stapt hij er alsnog in en dan boem.
En dan zakt het te ver door, dan schiet het weer door.
Ja. Maar jij twijfelt of het nog wel een goed
aandeel is. Nou, ik vroeg me af, jij woont natuurlijk in Amsterdam. Je ziet misschien mensen met dure horloges lopen en zo. Is dat nog wel zo? Wordt er nog wel zoveel geld uitgegeven aan hele luxe artikelen?
Nou, blijkbaar minder. Dat is natuurlijk met die cijfers die uitkomen. Ja, het was natuurlijk eerst het idee tijdens corona en daarna. Ja, maar luxe goederen, dat is eigenlijk dat eerste waar mensen toch nog steeds geld uitgeven. En ja, er zijn al genoeg rijken op de wereld en noem maar op. En er komt geen recessie. Maar daar komt misschien nu toch een beetje twijfel over. En toch iets waar mensen op gaan bezuinigen.
Ik zag een grafiekje van de prijs van horloges. En die zijn echt hard omlaag gegaan. Terwijl in corona waren die dingen niet aan te slepen. Kijk, LVMH die verkoopt horloges, die verkopen nieuwe. Die konden de prijs wel verhogen, maar niet extreem natuurlijk. Hè? Terwijl de tweedehands horloges, die gingen helemaal door het dak. Maar nu is dat enorm afgekomen. Dus ik verwacht dat het ook allemaal weer een beetje normaliseert. Dus ja, dat die Chinezen het wat rustiger aan doen.
Nou kijk, maar als je een Euro Stoxx 50 of een ETF hebt of een tracker, hoe je het ook noemt, en er zit LVMH in, ja, dan doe je gewoon mee.
Ja.
En dan zeg je eigenlijk, ik weet het niet. De markt vindt dit nog steeds een goed verhaal. We zien wel. Ja. Dus goed, meestal heeft de markt het lange termijn wel. En dan zit je in ieder geval gespreid. Als je het aandeel individueel hebt voor de korte termijn en je verwacht iets, ja, dan ga je markt timen. Vind ik altijd lastig.
Ja, ik heb jouw analyse gelezen, Nico. Maar ik kreeg, toen ik het las, dacht ik... Nico, die vindt dit een hele dikke short.
Nee, ik vind het niet per se een short. Want ze hebben nog steeds 10% hoger omzet dan een jaar geleden. Alleen, en er staat nu 21 keer de winst. Nou, wat misschien wel niet heel duur is voor zo'n luxe huis. Alleen, die omzet is enorm hard gestegen. En die grafiek is 10 keer zo hard gegaan. Terwijl, we zitten nu ook met een hogere rente. Ja, noem maar op. Dus ik weet niet of het nog wel zo'n automatisme is om dit soort aandelen, waar iedereen van roept van, ah, het zijn de echte Buffett aandelen, weet je wel, van gaat allemaal fantastisch.
En compounding.
Gaat allemaal, ja, we hebben natuurlijk een hele tijd gehad dat die rente laag was. We komen nu misschien wel in een wat andere omgeving met andere rentes, waarin het allemaal niet meer zo makkelijk gaat.
Nou, en ik denk ook wel dat het best kan dat die economie een beetje uit elkaar gaan lopen. Dus dat Amerika het wel redelijk blijft doen en of zachte landing. Ja. Maar dat het Europa wat minder wordt.
Het leuke is net dat al die luxe huizen, er zijn nu al 2 winstwaarschuwingen geweest. Ja. Van Hugo Boss en die Engelse rijtjes, Burberry.
Ja.
En die hebben met name moeilijkheden in Amerika. Bij Burberry ging de omzet in Amerika 15% omlaag.
Ja, dat is wel goed.
Die Chinezen die komen nou wel, maar de Amerikanen, die kappen ermee.
Heb je wel eens een Burberry gezien?
Dat ziet er niet uit.
Nee. Ja, nou, vind je dus raar.
Dat is het dus.
Ja. Dat is het dus.
Ja. Ja. Daar ligt het dan.
Goed, opgelost.
Nou ja, dan kom ik gewoon een Hermesjaal.
Maar ik heb
die
zo
nog duur.
Birkenstock. Ja. Ook
Birkenstock. Die kwam vandaag met cijfers.
Die zijn
daar. Ik heb mij vanochtend gehoord bij TLZ natuurlijk. Moest ik iets zeggen over Birkenstock.
Ja, dat heb ik even gemist. Maar
die zijn naar de beurs gegaan in oktober.
Ja, maar die deden ook mee met de Barbie-hype, toch? Met de roze Birkenstock.
Ja, ja.
Wat enigszins kortstondig klinkt. Maar hoe waren de cijfers?
Nou, was op zich bijzonder. Want die gingen tegen $46 naar de beurs in oktober. Toen zei iedereen van, dat is veel te duur. Aandeel ging ook meteen 20% omlaag. Leek een beetje op de IPO van Facebook destijds. Maar nu staan ze hoger dan toen.
Wauw.
Ze staan op $50 een beetje. Maar die cijfers waren geloof ik niet heel goed. 20% groei. De winst viel tegen, omdat er gaat heel veel geld naar share-based compensation. Dus dat gaat in de achterzak van de CEO, zeg maar. Gewoon legaal roven.
Ja, nou, bij Birkenstock ben ik het. Nee.
En die dingen zien ik ken die schoen ook niet zo goed, maar zijn die mooi?
Nee. Nou, ik heb ze niet aan nu, maar ik heb wel een paar in alle eerlijkheid.
Je hebt ze gewoon.
Ja, ik heb in een grijs verleden.
In Amsterdam moet het, hè? Anders hoor je er niet bij.
Loop je door de PC af.
Maar in ieder geval, het lijkt me niet op het eerste gezicht het meest aantrekkelijke aandeel.
Nee. Maar het is wel een groot verschil. Hè? Dat LVMH wat je op je lijstje hebt staan, dat is natuurlijk niet gewoon dure producten. Dat zijn gewoon schurfterig dure producten.
Ja,
dus dat is wel echt...
Het is wel heel breed.
Ja, het is breed, verspreid. Het is wel,
noem maar op.
Ik heb iets minder een hype gevoel bij LVMH dan met Birkenstock in ieder geval.
Ja,
maar
dat wil ik ook.
Verder moeilijk inschatten. Maar.
Okay. Nou, we gaan het zien. Ons leden kunnen het lezen. Als je het wil lezen, word gewoon even lid bij de aandeel. Dat kost je €180 per jaar. En dan doe je gewoon mee. Wat hebben we nog meer dit weekend in het magazine? We lopen tegen het einde, jongens. Even Vastned staat een uitgebreide analyse in het magazine. Heb ik zelf gekocht deze week. Kan ik eerlijk zeggen, ik zal uitleggen waarom daar. Just Eat komt langs, het wereld ETF. TSMC komt langs. Albert, heb je nog gekeken? TSMC?
Nou ja,
je hoort van Jordi. Je ziet er laaiend enthousiast over.
Nou ja, kijk, ik doe altijd afgeleide due diligence. Waren hele goede cijfers en hele goede vooruitzicht, want het aandeel ging +8. Alleen je ziet ook al die chippers in Nederland vandaag. Is nu donderdag 4:30, 5:00. En je ziet Besi, ASMI, die knallen maar door. Dus de vooruitzichten die zij schetsten voor dit jaar was weer volgens mij 20% omzetgroei. Ja.
Overal bouwen.
Dus misschien wel niet eens, want dan vertelde Jordi nog dat de capex to sales ratio dat die een beetje stabiel is.
De capex to sales nog even.
Ja, sorry. De investeringen die ze doen ten opzichte van de omzet die ze draaien.
Okay. Kapitaalinvestering.
Dat een beetje wel flat blijft. Dus de vraag is hoe dat dan uitpakt voor leveranciers van de machines. Ja, dat dan, wij spreken, 20% meegroeit. Dat is nog wel een dingetje, punt van aandacht. Maar ja, de chipindustrie lijkt weer ijzersterk het jaar te zijn begonnen. Er hebben wat analisten geprobeerd naar beneden te douwen met een cel.
Eventjes gelukt.
Maar dat was eigenlijk het koopmoment.
Ja, ongelooflijk.
Dus ze blijven doorrammen.
Ze gaan ook een fabriek bouwen in Saudi-Arabië. Saudi-Arabië gaat investeren in chips. Die willen uit de olie, tenminste niet uit de olie, maar die willen alvast een beetje wat andere dingetjes ernaast doen.
Het nieuwe olie.
Chips. Als de olie op is.
Ja. In de woestijn, met wat zand hebben ze al. Zand hebben ze al.
Chips bakken daar. Het is wel warm, dus je kan wel bakken. Nou ja, dat is goed. Dan hebben we nog één ding onbesproken, jongens. Erik, ik weet niet hoe jij daarin staat. Brand Russel los, maar bij Ajax, het aandeel Ajax, ik weet niet of het al omhoog is gegaan, maar daar hebben ze iemand gekocht van Liverpool, Jordan Henderson.
Nou, hij zat niet meer bij,
als het goed is.
Ja, niet uit Liverpool.
Bij Ajax zit Ajax Sport of
ik,
niet?
Feyenoord.
Ja, daar hebben we al eerder over gehad. Ja, tuurlijk.
Net als of je dat niet meer weet, hè.
Maar hij speelt nu in Saudi-Arabië, toch?
Hij is daar weg, omdat hij vindt het daar niet leuk. Hij had wel heel veel geld verdiend. 15
terwijl het zo leuk klinkt om in lege stadions.
Hij zegt, ik speel niet voor het geld. Dus ik ga terug naar Engeland. En toen ging hij toch naar Nederland, want anders moest hij te veel belasting betalen. Speelt hij nou wel of niet voor het geld over? Wat is het nou met die Henderson?
Nou ja, hij verdiende daar 15 miljoen per jaar, werd gezegd. Best verdienende speler bij Ajax is 5 miljoen. En hij schijnt zijn eigen contract te hebben afgekocht.
Okay.
Dus hij speelt voor het geld, maar wel voor minder geld.
En hij gaat hij wat toevoegen aan Ajax of niet?
Nou ja, kijk, ik weet niet wat hij in die woestijn heeft gedaan. Als hij daar gewoon zo fit is gebleven als hij was bij Liverpool. En hij zit er maar een half jaar en hij heeft ook nog diezelfde kwaliteiten. Dan denk ik dat het een gouden zet is van Ajax. En ik denk dat, kijk, in mijn ogen de slechtste speler bij Ajax. En er zijn best wel wat slechte op dit moment. Dat is Tahirovic. Echt heel slecht.
Is geen vaste luisteraar van de podcast.
Als je die kunt wisselen in Henderson. Ja, zelfs al zit hij in zijn rolstoel over het veld. Maar dan is het nog beter, denk ik. Dus die man die kan er echt voor gaan zorgen dat Ajax gewoon op dag 1 gelijk 20-30% beter is. En ik zie scheurtjes bij Feyenoord. Dus
het is een fantastisch jaar bij Feyenoord. Laat ik zeggen, het gaat niet zo heel goed bij Feyenoord. En maar blijf rustig. Maar waarom blijft het rustig? Omdat het bij Ajax zo slecht gaat.
Het zou heel goed kunnen.
Nee, maar AZ kraakt. Hè? Twente doet het nog wel goed.
AZ heeft de trainer eigenlijk. Dat is opmerkelijk.
Nee, dus we richten ons gewoon netjes op plek 3.
Plek 3?
Ja.
Boven.
We zijn net zo laf als Feyenoord. Die zeggen de hele tijd al, we richten ons op de tweede plek.
Ja, maar dat is logisch.
Ja, maar dat is toch...
Maar
we zijn dan voor laf gedoe de hele tijd. We richten ons op plek 2. Wat is dat nou voor losersgedrag?
Dat is Champions League, man.
Goed. Weer even terug naar de markt, denk ik.
Ja, precies. Eén ding nog, jongen. Laatste aangekomen bericht. ABN AMRO zou interesse zijn van Deutsche Bank om ABN over te nemen. Is dat een goede zet voor de... Nederlandse regering om te doen?
Nee, ik kan er enorm naast zitten, maar ik geloof niet echt dat dit een realistisch verhaal is.
Niet echt een match?
Nou ja, ik denk niet dat realistisch is, nee. Maar, ik weet niet hoe jij dat ziet, Albert.
Nein!
Ik dacht, Deutsche Bank, ja, dat ging niet zo goed. Nu alweer de banken overnemen.
Nou, altijd als er grote problemen zijn in de financiële wereld,
kom bij Deutsche Bank.
Welke bank is er altijd bij betrokken?
En welke bank verdient er altijd aan?
Eén keer zoveel tijd, of is het weer Nordea? ABN AMRO wordt altijd wel genoemd als overnamekandidaat. Ja. En op een gegeven moment zal het misschien wel gebeuren ook. Want ze zijn natuurlijk niet heel groot. Dus het zou niet eens een heel gek verhaal zijn. Maar ik denk niet Deutsche en ik denk niet nu, maar wie weet.
Ik denk eerder dat zij misschien wel van die kleine bankjes in Nederland gaan overnemen. Zoals een
Bux.
Bux. Ja, Bux leeft nog. Hè? Ik dacht
dat is dus de ABN AMRO.
Nederlandse staat heeft ook nog, de Volksbank. Hè?
Volksbank, ja, die zou er ook bij in moeten.
Die hebben ze ook al een jaartje of 15.
Die kunnen ze ook in Duitsje verkopen.
Precies. Ja. Okay. Nou, we gaan het zien. Laatste woord, Albert. Volgende week ASML-cijfers. Wat verwacht je ervan? Die zag je daar toch om, hè?
Ah, nee, die zei ik dacht, we zijn klaar. En dan moet ik weer terugschakelen. Nou, wat ASML heeft... ASML heeft al de briljante gave om gewoon... ook net iets beter dan de verwachting die ze zelf hebben uitgesproken. Want ze geven per kwartaal guidance om iets te bovenuit te komen. Het zal gaan om de verwachting. Wat verwacht ze voor het eerste en voor het tweede kwartaal? Of misschien wel voor heel 24? Ja, daar zal de focus op liggen. En er is natuurlijk het verhaal dat de alle nieuwste machines die ze willen verkopen met hele hoge prijzen, dat om dat kostenefficiënt te doen, hè, Jordi heeft het allemaal uitgelegd, dat Intel die zet daar op in. TSMC lijkt daar te gaan vertragen, maar dat betekent dat eigenlijk de normale EUV-machines, dat die langer geleverd zullen worden. Alleen ja, daar is de productiecapaciteit hoger. Oftewel, daar maak je waarschijnlijk nu betere marges op. Ja. Dus dat hoeft niet eens negatief uit te pakken, dat die transitie naar de volgende, zeg maar, technologiestap, dat misschien wat langer duurt. Maar ja, de vraag is, zo'n TSMC, als die investeringen ongeveer op hetzelfde niveau halen, daar geen 20% bij komt. Dat zal de crux zijn van het verhaal.
Ja. Kan je misschien heel kort even uitleggen hoe zo'n EUV-machine precies werkt?
Ja, dan ga je naar youtube.com en dan tik je in EUV-machine. En dan krijg je een filmpje en dan laat ze precies zien hoe dat werkt.
Okay. Ja. Dus nog één ding, waar volgende week komt de PCE-inflatiecijfer in Amerika. Dus je hebt een CPI en PCE in Amerika. En PCE is degene waar eigenlijk de Fed meer naar kijkt. Volgens mij is het vrijdag, eind volgende week.
Oké.
Dus maar dat is nog wel
eentje. Zitten er andere dingen in dan in?
Ja, het is net wat anders. Het is wat breder en sommige dingen zitten erin, sommige dingen eruit. Maar in ieder geval, het is de belangrijkste. En die zitten al best wel in die 2% waarop eigenlijk de Fed kan zeggen, missie accomplished. Dus dat kan nog eentje zijn die de markt gaat bewegen.
Ja, mocht die goed zijn, mocht die zeg maar...
Als die op 2% is, of in ieder geval echt precies lager dan verwacht, dan kan de markt weer denken, jawel, we gaan echt wel verlagen in maart.
Vrijdag gaan we dat afwachten. Oké, goed. Nou, heel veel kwartaalcijfers de volgende week. Dan begint het allemaal echt eigenlijk. En dan gaan we natuurlijk bij de aandeelhouder allemaal volgen. Wil je er ook volgen? Wil je onze premium artikel ontvangen? Sluit je dan aan bij de aandeelhouder. www.aandeelhouder.nl/ja. En dan ben je lid en dan doe je met alles mee wat wij... doen, zeggen, schrijven en laten zien. Heren, bedankt. Erik, bedankt. Leuk dat je er weer was.
Ja, afgelopen.
Binnenkort weer, hoop ik. Albert, ook bedankt natuurlijk voor al je bijdrage naar en de goede uitleg. Ja, een stuk bijgehoord. En mensen thuis, bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Tot ziens.